interne keuken.
Hans van de Kandelaren, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je hebt een boek geschreven, het heet En vraag niet waarom. Ondertitel Sekswerk in België. Dat zegt het helemaal, hè?
Ja.
Jij bent een fervent bordeelbezoeker geweest de afgelopen jaren.
Ja. Dat zijn in raambuurten overal.
Ja. Ja, omdat je precies wilde weten hoe die stijl in elkaar zit, hè?
Ja.
Ja. Dat lijkt me heel moeilijk. Aanbellen bij een prostituee en zeggen: goeiedag, het is niet voor mij, maar het is voor
mijn boek.
Ja. Ja, voilà.
Ja, het is mijn derde boek. Ik denk qua veldwerk het meest ambitieuze. Ik denk ook dat dit het allereerste boek is dat hopelijk zo toegankelijk heel breed kijkt naar een zeer brede en complexe realiteit. En wat ik wezenlijk heb gedaan is om de voornaamste sekswerkbranches in kaart te brengen. Dus van straatprostitutie via raamprostitutie tot het digitale webcamseks gebeuren. Per branche heb ik zoveel mogelijk sekswerkers proberen op te zoeken. Een beetje kritisch megafoon. Ik ben megafoon geweest voor hen. Ik heb per branche ook gekeken naar de bedrijfsorganisatie. We hebben die onhebbelijke gewoonte om te denken dat een sekswerker zomaar in een vacuüm werkt. Maar dat is niet zo. Hè. Daar zit een bedrijf achter. En hoe werkt een escortagentschap? En wie zijn die mensen? En zijn dat allemaal pooiers? En dan sluit ik mijn boek af met een soort van kopstukkendebat. Met de vraag van hoe wordt er gereflecteerd in België over sekswerk? Wie zijn de voorstanders? Wie zijn de tegenstanders? En dan wat doen we beleidsmatig? Wat doen we beleidsmatig juist niet? En wat zouden we beter beleidsmatig kunnen doen? Ja. Dus in een notendop, dat is het.
Want beleidsmatig, mag het of mag het niet om te beginnen? Is het legaal of is het illegaal?
Dat is een moeilijk woord. We hebben een abolitionistische strafwetgeving sinds 1948. En abolitionisme is een ideologie die ervan uitgaat dat sekswerk altijd onvrij is.
Dat woord komt uit de slaven, in de tijd van de slaven.
Voilà, dat dateert uit de 19e eeuw. Ja. Dus, ja.
Abolitionisme pleit voor de afschaffing
van de slavernij. Ja.
Slavernij, in dit geval van de prostitutie.
Voilà. En dan is dat overgenomen en hebben we dat toegepast op prostitutie. En abolitionisten gaan sekswerkers altijd als slachtoffers zien. Dus ze mogen, in België mag je sekswerker zijn, maar we gaan ze wel beschermen, zo redeneren abolitionisten. En dat beschermen, dat doen we door alle derde partijen die het beroep faciliteren om die strafbaar te maken. Dus je kan prostituee zijn, maar de boekhouder die u gaat helpen, of de webdesigner die u gaat helpen, of de uitbater van een raam, dat is allemaal a priori strafbaar.
Ah ja, ook die. En dus als ik een appartement verhuur aan een prostituee, dan ben ik strafbaar?
Dan ben je a priori... Ja, dat is dan een klein...
Dan moet ik al weten wat ze met dat appartement van plan is.
Als je dat
is,
aan een normale prijs verhuurt, dat is een kleine uitzondering in de wetgeving, dan kan dat. Maar je mag dat dan niet aan... Enfin, een raam uitbater in ieder geval, die is strafbaar. Kan niet.
Je mag er niet aan verdienen, tenzij je de sekswerker zelf bent. Zoiets in die orde.
Ja. En vooralsnog hebben we gelukkiglijk in België geen klantencriminalisering. Dat is nog een stap verder.
In Zweden bijvoorbeeld.
In Zweden, in Frankrijk, in Noorwegen. Daar zijn en de derde partijen strafbaar en ook de klant.
Ja. Dus en de bedoeling is om het met tak en wortel uit te roeien. Om het eigenlijk onmogelijk te maken.
De bedoeling is om de vraagzijde droog te leggen door de klant te bestraffen. Wat ik hoog immoreel vind. Ik citeer in mijn boek de Franse filosoof Elisabeth Badinter. Die zegt, we hebben de penis gecriminaliseerd in Frankrijk. En zij gaat daar dan verder op in. En ze zegt, van ten tijde dus van de klantencriminalisering en die wetgeving daar rond. Ze zegt, van kijk, beeld u in, een jonge gast die net zijn baccalaureaat heeft gehaald, in een feeststemming terechtkomt bij een prostituee en gepakt wordt door de politie. Ja, die heeft dan op de een of andere manier een iets staan op zijn strafblad. Dat kan niet.
Nee, want het gaat over de bijna morele vraag van mag je betalen voor seks, ja of nee?
Ja, uiteraard.
Ja, en jij vindt van wel?
Tuurlijk.
Ja. Ja. Okay.
De vraag die daar dan nog onder zit, denk ik, is die vrouwen of die mannen, die sekswerkers, zijn dat slachtoffers?
Ja.
Of zijn dat geen slachtoffers?
Dat is de vraag. Ja. Doen ze dat uit vrije wil, ja of nee?
Ja, dus, je hebt daar
als dat slachtoffers zijn, is het zinvol om ook de klanten te gaan criminaliseren. Ja. Maar als dat geen slachtoffers zijn, Ja, ja. Dus daar zit de knop.
Uiteraard zijn er gevallen, dus voor alle duidelijkheid, je hebt schrijnende deelrealiteit en die houd je binnen de strafwet. Hè. Dus de strijd tegen kinderprostitutie moet je voeren, de strijd tegen echte gedwongen mensenhandel moet je voeren. Maar voor de rest moet je gewoon veel, veel breder naar die realiteit gaan kijken. En de twee componenten die altijd worden aangehaald in termen van slachtofferschap is, één, het is altijd een geweldpleging op vrouwen, mm-hmm. dus het beeld van de vrouw als koopbaar product. Hè? En anderzijds...
Dat
beeld
op zich
van...
is een vorm van geweld. Niet alleen als ze door hun pooier worden
afgeslagen. Ja, zo wordt het altijd voorgesteld. Maar,
ja, maar zelfs het simpele feit dat ze dat doen...
Ja, sorry, ik ben daar niet mee akkoord. Je koopt geen lichaam, hè? Je koopt dienst. En die dienst is een gunst die aan de klant wordt gegeven. En... die dienst mag nooit een recht worden van de klant. Dat is een wezenlijk verschil. Want van zodra de klant meent dat hij het mag opeisen, dan keer je de machtsbalans en dan wordt het gevaarlijk voor de sekswerker.
Ja, het is niet omdat je betaalt dat je om het even wat mag
doen. Voilà. En gelukkig in het gros van de gevallen blijft de macht wel bij de prostituee liggen. En dan heb je het andere grote beeld dat door abolitionisten wordt geclaimd. Namelijk, het kan nooit vrij zijn. Maar bon, sorry, ik ben voor mijn boek ook even veldwerk in Thailand gaan verrichten. Kijk eens, Thailand heeft een nagenoeg onbestaande sociale zekerheid. Ik ben het cijfer kwijt, maar een ambtenaar die met pensioen gaat, die verdient peanuts. En dan heb je de culturele, religieus bepaalde component die zegt dat een oudere dochter moet instaan voor de ouder wordende ouders. Wel, de sekswerker die dat doet en door haar geld mee haar ouders gaat onderhouden, ja, is dat een perfect vrije keuze? Nee, ik denk het niet. Maar als we zo gaan redeneren, dan zijn heel veel beroepskeuzes onvrij. Ja, dus iedereen van ons maakt keuzes in contexten. Ja,
ja en doet soms dingen beroepshalve die je eigenlijk geen zin heeft om te doen, omdat ze saai zijn of wat gevaarlijk. Ja, of in het fabriek gaan werken aan de band.
Ik heb sekswerk leren begrijpen, vooral als pragmatisch werk. Het is een kwetsbare job, hè? Maar het kan ook pragmatisch werk zijn. Je hoeft het niet graag te doen, maar terwijl kan je wel aan sociale mobiliteit bouwen en projecten opbouwen, of bijvoorbeeld je familie onderhouden enzovoort.
Er zijn massa's mensen die werken voor het geld en niet omdat ze het echt heel
leuk vinden. Ik maak het even af, Sven. Bedoel, dan, om naar Thailand terug te koppelen, dan zeg ik van, ofwel, kijk, Thailand, zet eerst uw sociale zekerheid op orde en of vindt die uit, maar tot zolang laat je die sekswerker gerust en omring je die met een voldoende groot zorgkader. Het is al een risicovol beroep op zich. Ja, omring dat met zorg en niet met strafbaarheid.
Ja, want het is, zeggen de meeste sekswerkers in jouw boek zelf, en je hebt er heel veel geïnterviewd.
Een 70-tal. Ja.
Ja. Het is geen beroep zoals elk ander beroep, hè?
Nee, het is...
Iedereen zegt, de allereerste keer is echt verschrikkelijk.
Nee, het is zeker geen normaal beroep. Hè. Omwille van het hoge stigma, omwille van de evidente veiligheidsrisico's in elke sekswerkbranche. Hè. Dus uiteraard, de straatprostitutie is het zwaarste segment. Maar ook in het digitale webcamseks gebeuren zijn er evidente risico's. Maar... het is wel een beroep of een werk of een economische activiteit. Noem het zoals je wil. En ik denk dat je daar echt wel begrip voor moet...
Want dat is wat je in je boek helemaal probeert uit te zoeken. Hè? De bedrijfsstructuur. Hè? Wie verdient daar geld aan en op welke manier? Mm-hmm. Als we bij de raamprostitutie beginnen... daarnet had je het over de raamverhuurders.
Ja.
Wat zeg je dat? Maar een soort huisbazen. De
uitbaters. Ja.
De huurprijzen die vragen... met name in Brussel, dat is spectaculair, hè?
In Brussel is dat schrijnend. Hè? Dus in de Aarschotstraat vraagt men voor een shift van 12 uur €250. Bon, ben nu de cijfers vergeten, ze staan in mijn boek, maar dat betekent maandelijks meer dan 100 penissen die je eerst moet zien passeren, alvorens je winst maakt. Hè.
Ja, ik heb even uitgerekend, 120 zijn er.
120,
120 per maand, klanten moet je zien passeren voor je nog maar begint winst te maken.
Ja, En wel, in geen enkele andere stad zou dit getolereerd worden. Dus dit zou ogenblikken, hier in Antwerpen zou dit ogenblikkelijk bestraft worden als het realiseren van abnormaal profijt. Mm-hmm. In Antwerpen valt dat allemaal heel goed mee. Hè. Dus in Villa Tinto betaal je, wat is het nu weer, 70 à 80 euro. Dat zijn zeer, zeer schappelijke verhuurprijzen. Maar het interessante daarvan is, dus ik heb meerdere raambuurten bezocht, geanalyseerd. En alleen al in één sector, de ramen, hè, zie je bedrijfsmatig opmerkelijke verschillen. Hè. Dat verschilt van stad tot stad. Gent is niet Schaarbeek en Schaarbeek is niet Luik of Antwerpen.
En al die steden mogen hun eigen regels bepalen.
Dus op federaal niveau gebeurt er beleidsmatig nauwelijks iets. We zitten met een federale strafwetgeving en voor de rest basta. Niemand is daar eigenlijk mee bezig. Je haalt daar ook geen politiek profijt uit. Hè. Dus prostitutiebeleid is een uitgesproken lokaal beleid van steden en gemeenten. En wat was uw vraag nu weer?
Het ging over het bedrijfsmodel.
Ja, voilà.
En over de verschillen, dus, hè, van
dus
stad tot stad.
Dat kan dus zeer, zeer uiteenlopend zijn. En voor mij is dan
of je dat
probleem
nu 250 euro voor vraagt of 80 euro. 80 euro is even illegaal, hè?
Ja, natuurlijk. Ja. Je mag er geen geld aan verdienen.
Nee, maar het wordt dus
gedoogd. Dus wij hebben al 70 jaar een gedoogbeleid.
Ja.
Met alle risico's van dien. Gedogen betekent ook, morgen, heel arbitrair, kunnen we er een punt achter zetten. Ja?
Ja.
Dat is de schaduwkant van een gedoogbeleid.
In je boek reken je verder uit, stel dat die vrouwen er 100 euro per dag aan overhouden, zoiets.
Ja.
Dan hebben ze toch 3000 euro in de maand, gesteld dat ze elke dag werken.
Ja, en dan blijft dat nog, voor een Oost-Europese blijft dat nog heel interessant. Hè? Heel veel, het is een fout beeld om te denken dat alles vertrekt vanuit precariteit. Dat is fout. Ik heb voldoende Bulgaarse...
Precariteit is armoede?
Dus armoede. Ja. Hè? Dus ik heb voldoende Roemeense of Bulgaarse prostituees geïnterviewd die echt wel in Bulgarije een... ofwel middenklasse waren, weet je. En vaak echt wel een job hadden. Maar bon, dat is dan een job van niemendal. In conventionele, slecht betaalde sectoren. De fabriek, de horeca, enzovoort, enzovoort. En dus als je hier dan 100 euro winst maakt, pure winst per dag, ja, dan blijft dat natuurlijk uiteraard een interessante zaak.
Ja, zit daar ook een pooier tussen? Waar een groot deel van het geld blijft plakken? Of hoe gaat dat precies?
Nee, in de ramen niet. Dat zijn vrij zuivere structuren. Hè. Je hebt de directe persoon is de uitbater. En wat dat betreft hebben we in veel steden en gemeenten de voorbije 20 jaar mooie evoluties gezien. Waarbij het laissez-faire management van uitbaters echt wel aan banden is gelegd. Antwerpen heeft pionierswerk verricht daarvoor. Dus als je nu een raam wil uitbaten, dan moet je een blanco strafblad voorleggen en et cetera, et cetera. Dus de structuur is behoorlijk clean geworden.
Maar het cliché,
de bedrijfsstructuur.
Het clichébeeld dat we hebben is, de pooier heeft een grote dikke bontjas en een chique auto en komt langs en is gewelddadig.
Maar de pooier heeft niks te zeggen in het bedrijf zelf, in het raambedrijf zelf. Hè.
Nee, blijkbaar
de pooier, dat kan dan eventueel een figuur zijn die daar buiten ronddraait.
Ja, precies. Nee,
ik vermijd het woord pooier en loverboy in mijn boek. Ik ontken niet dat bestaat. Hè. Dat zijn deelrealiteiten. Maar het zijn wel containerbegrippen. En je moet dan, als je daarover spreekt, moet je het eerst heel strak definiëren. Mm. En dat is al een moeilijkheid op zich. Ik heb het veel hier over vriendjes en problematische vriendjes. En dat zal, denk ik, een veel grotere realiteit zijn dan gedwongen mensenhandel.
Precies, als je het zo zegt, lijkt het alsof je het verbloemt.
Als ik het uit jouw boek begrepen heb,
was dat beeld van de hardhandige, bijna mafioze pooier, heeft dat lang wel bestaan? Maar is dat iets wat aan het verdwijnen is?
Maar ik denk dat... dan hebben we het echt over echte gedwongen mensenhandel. Ik denk dat een... Er zijn andere mensen die het groter willen voorstellen. Wel, ik draai de verhouding om. Dus je hebt die klassieke cijfers die soms in Vlaanderen circuleren van 80% gedwongen mensenhandel. Ik vind dit ongefundeerd. En ik heb neiging om die verhouding om te draaien. Dus,
en op basis waarvan?
Als je dan kijkt naar... We hebben een aantal gedegen rapporten. Een vroegste rapport is van de hand van hoogleraar strafrecht Gert Vermeulen van de UGent, die alle mensenhandeldossiers naast elkaar of bij elkaar legde omstreeks 2005. En daaruit blijkt dat de cijfers laag zijn. En uiteraard is er het dark number. Dus ik verbloem helemaal niks. Hè. Dus er zullen wel meer slachtoffers zijn dan dat we denken. Een recenter rapport komt van de 3 slachtoffercentra samen. Hè. Dus die werken met echte slachtoffers. Dus Pajoke in Antwerpen, Pagaza in Brussel. En daar is de conclusie, als je alle mensenhandelrapporten samenlegt. 1, de cijfers zijn opnieuw laag, maar 2, economische uitbuiting is een groter probleem dan seksuele uitbuiting. Dus economische uitbuiting, de uitbuiting van arbeid in de fruitteelt en in de bouwsector enzovoort. En er zijn meer mannen als mannelijke slachtoffers dan vrouwelijke slachtoffers. Wel. Dit vind ik gedegen materiaal waar we op verder moeten gaan.
Ja, je bedoelt dus mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel en economisch worden uitgebuit. Dat zijn vaker mannen in andere sectoren dan vrouwen in de prostitutie.
Ja, precies. Ja.
Het probleem bestaat wel. Er is overlapping tussen mensenhandel en prostitutie, maar het wordt te vaak als synoniem van elkaar gebruikt.
Voilà, en dat is wezenlijk. Dus prostitutie valt niet samen met mensenhandel. Ja. Mensenhandel is een deelrealiteit, maar je moet dat onderscheid maken. Als je dat niet doet, dan stigmatiseer je sekswerkers. En nogmaals, het is een kwetsbaar beroep. Het is al moeilijk genoeg. Ja. En stigma is schadelijk voor mensen.
Ja, maar die uitbuiting mag je ook niet onderschatten.
Natuurlijk niet. Nee,
dat wil ik echt niet meemaken.
Tuurlijk, ik zeg heel duidelijk. Je houdt in de strafwet wat in de strafwet hoort. Uitbuiting, strijd tegen kinderprostitutie, et cetera, et cetera. En voor de rest geef je zoveel mogelijk zuurstof. En wat we eigenlijk zouden moeten doen, is niet legaliseren, maar gedeeltelijk decriminaliseren. Dus een aantal elementen uit de strafwet halen en het pure, zuivere geld verdienen aan andermans prostitutie, zo heet dat dan, dat zou moeten kunnen. En dus je moet zuurstof geven aan bona fide uitbaters, waar ik ook mee gesproken heb. Dat zijn per definitie geen criminelen. En mijn punt daarbij is altijd, vertrekt altijd van het bekommernis voor de sekswerker. En ik ben ervan overtuigd dat een bona fide uitbater wezenlijk bijdraagt aan het welzijn. Stel, jij Sven, jij bent prostituee. Waar werk jij liever, in de struiken van het Warandepark, op een matras op grond of op een matras op een chic bed in een mooie slaapkamer? Wel, dan geef je zuurstof aan die bona fide uitbater die je een mooie slaapkamer...
Ja, zou dat moeten kunnen uitbaten, een bedrijf zoals dus een ander.
Voilà.
Ja,
voilà.
Zeg die vriendjes. Nog eens even terug. Hoe zit dat precies? Dat is een soort...
Ik heb er geen ontmoet, hè, maar ik ga er wel van uit. En dat geven sekswerkers in de Aarschotstraat mij bijvoorbeeld ook aan. Hè. Ik herinner mij een Bulgaarse die mij zei van de meeste... De kleinste groep van dames hier in de straat, die doen het allemaal... Op hun eigen, of met de hulp van vriendinnen.
De kleinste.
De kleinste. Ja. En de grootste groep, die hebben wel vriendjes. En ja, daar zit je dus mogelijk met problematische afhankelijkheidsrelaties. Maar ook daar denk ik dat we scherper moeten gaan kijken. Dus in zo'n relatie kan je zowel emotioneel ondersteunende elementen hebben, als ook uitbuitende elementen. Dat kan elkaar overlappen. En dan laat ik het woord aan een Nederlandse topprostituee die ongelooflijk knappe blogs schrijft. Zondares, zo noemt ze zich. En die daar een heel goed zicht op heeft. En ze zegt, ja, je kan die vriendjesrelaties... je mag vinden wat je daarvan wil. Hè, dat die pervers zijn en ongezond en noem maar op. Maar je moet niet doen alsof het louter gaat om dwang van de ene persoon op de andere. Hè? En dat wordt ook wel bevestigd. Dat wordt ook bevestigd, Sven. Van, veel dames hebben mij gezegd van, kijk eens, als het uit is, dan is het ook uit. Ja? Gedaan,
ja, dus het is niet zo dat die man die vrouw dwingt om zich te prostitueren?
Nee, want meestal gaan de vrouwen zelf... Ze zijn verliefd, hè, dus ze gaan gewoon zelf de relatie aan onder het mom van een gedeelde toekomst. En ze gaan zelf delen van, een deel van hun geld afstaan. Voilà. Maar dat kan een problematische afhankelijkheidsrelatie zijn, zoals je die ook buiten de prostitutie vindt. Dus ik vind, en nog een keer uiteraard, wij hebben ook zware criminele netwerken. Ik minimaliseer niks, maar ik houd wel een pleidooi om daar scherper naar te kijken. Net zoals ik een pleidooi houd om scherper naar informele netwerken te kijken. Het blijft een zeer informele wereld, ja, maar we moeten die netwerken beter in kaart brengen. Er zijn heel veel derde partijen gemoeid bij de sociale organisatie van prostitutie. Een andere Bulgaarse sekswerkster zei mij, kijk eens, als je begint aan het métier en je zit in Bulgarije en je wil naar België komen, dan heb je een startkapitaal nodig. Pakweg 3.000-4.000 euro. Je moet hier huisvesting vinden, je moet je transportkosten betalen enzovoort. Als je geen vriendin hebt die je daarbij helpt, ja, dan doe je beroep op derde partijen. Zijn al die derde partijen crimineel? Ik denk het niet. Daar moeten we scherper naar leren kijken. Ik denk dat je daar zowel een figuren hebt die een pure commerciële dienst gaan leveren, als partijen die echt uitbuitend zullen zijn. En puur commercieel betekent, ja, voilà, ik ga u helpen voor het vinden van een huis en tegen een eenmalige betaling. En voilà, sekswerker content en derde partij content. Ja. Dus dit is niet altijd mensenhandel. Dat is het punt dat ik wil maken.
Je kan bona fide geld lenen, maar je kan ook malafide geldleners tegenkomen. Behalve de raamprostitutie in de Aarschotstraat in Brussel beschrijf je ook de situatie in Schaarbeek en Sint-Joostenode. Daar heb je carrés. Wat is dat dus, precies?
De raambuurten waar ik het vorige op ingegaan ben, zijn hier Antwerpen. Antwerpen is top. Aarschotstraat, Gent, een beetje Luik. En dan inderdaad de carrés in Sint-Joostenode. En carrés is nog een andere bedrijfsstructuur. Dus daar heb je geen tussenschakel van de uitbater. Dus de prostituee is haar eigen uitbaatster. Zij die... De carré gaat terug op de structuur van het huis en dat heeft een vierkante vorm, dus carré in het Frans. Wel, degene die dat huurt, dat is ook, en dat is de prostituee die tevens uitbater is. En daar zit je met de uitermate schrijnende verhalen van Nigeriaanse prostitutie. Dat is heavy, dat is hard.
Waar er denk... tussenpersonen tussen zitten?
Ja, die draaien daar rond. Dus
meestal vrouwen zijn?
Dat is, ja, bovendien, ja, daar zijn de pooiers. De mensenhandelaars dan ook nog een keer de vrouwen. Dat zijn dan
ik snap het niet goed, want op zich lijkt mij dat kosher, dat de vrouw zelf de uitbater is. Wat is er problematisch aan die structuur van die carrières?
Ja, omdat, ja, bedoel, vroeger was dat niet, ja, op zich was dat heel goed, hè. Vroeger was dat best te doen, maar bon, heel die Nigeriaanse prostitutie heeft dat systeem geaccapareerd, hè. Dus,
en wat is er specifiek aan die Nigeriaanse prostitutie?
Nou, dat verhaal, dat kennen we toch hier allemaal aan tafel, hè. Dus,
dat denk je wel, maar dat is niet zo. Nee, maar, ik schrok ervan toen ik het in je boek las.
Dat zijn de schijnende toestanden van voodoo-priesters die sekswerkers aan zich binden en dan overkomen op bootjes over de Middellandse Zee en opgesloten worden in Italiaanse vluchtelingenkampen, daaruit gehaald worden, verkracht worden, gebrainwashed worden, zo uiteindelijk Brussel aankomen in Brussel, geplaatst wordt door de madammen, en dus het hoofd van het mensenhandelnetwerk.
Dat is een mensenhandelverhaal.
Dit is zuiver een mensenhandelverhaal, wat ik ook beschrijf in mijn boek.
Je probeert het volledige landschap te schetsen van alles en iedereen die verdient aan het...
Ik denk dat je, als we nog even bij die ramen houden, ik denk dat je raambuurten hebt, ook qua overlast, hè, waar je beter afblijft. Die zijn toch min of meer oké. Nogmaals, het Schipperskwartier in Antwerpen, Gent is ook oké. Ik denk dat je dan heel problematische buurten hebt. En de meest problematische raambuurt is Sint-Joost-ten-Node. Wat daar de oplossing is, daar ben ik zelf nog altijd niet uit. Een heel moeilijk vraagstuk. En dan heb je raambuurten die een tussenpositie innemen. Bijvoorbeeld de Aarschotstraat. Ook opnieuw qua overlastproblematiek. En daar pleit ik om gewoon die restoverlast verder en intensiever aan te pakken.
Ja. Maar je hebt zelf geen idee hoe je een aantal van die uitwassen, zeg maar, van dat misbruik zou kunnen oplossen?
Dan hebben we terug over Sint-Joost.
Bijvoorbeeld,
Ja, maar mijn contacten binnen de lokale en federale recherche zeggen in Brussel dan, hè, zeggen allebei hetzelfde. Hè. We zouden, maar dan wordt het een beetje technischer, hè, we zouden een gerechtelijke aanpak veel intenser moeten combineren met een bestuurlijke aanpak. Een gerechtelijke aanpak betekent, hè, dus het lokaliseren en het bestrijden van de mensenhandelnetwerken.
Ja,
en een bestuurlijke aanpak is bijvoorbeeld gaan werken met gasboetes en heel kort op de hielen zitten. Dus korte, simpele overtredingen, ups, direct bestraffen. En zo heel de boel gaan uitzuiveren. Bon, of dat nu werkt, dat weet ik niet.
Zit dat er bij die...
Ik heb het gevoel dat het dweilen is met de kraan open in Sint-Joost-en-Nodem.
Zit dat er bij die 70 sekswerkers die je geïnterviewd hebt, zitten daar ook van die Nigeriaanse prostituees?
Nee, ik ben daar ben ik niet aan begonnen. Er zijn nu twee etnografen, twee vrouwen bezig in Sint-Joost-en-Nodem, doen heel interessant veldwerk. Die hebben er wel een jaar voor. Ik werkte ook nog in andere sectoren, hè, dus het was te ambitieus.
Ja.
Om dat soort van vertrouwen op te bouwen met Nigerianen, daar ben ik gewoon
Want dat is natuurlijk de moeilijkheid. Hè? Als je iemand zou willen spreken die met geweld wordt uitgebuit, hoe bereik je zo'n mensen? Hoe kun je vrijuit praten?
Wel, die twee dames zeggen mij wel, het lukt wel. Een van de dames is ook Nigeriaanse, dat helpt natuurlijk. En ze zeggen, het lukt. Maar bon, het is wait and see. Hun onderzoek is bijna klaar. Ik kan er...
Ja.
Voilà. Ik weet er voorlopig toch niks van.
Wat je zelf vaak hebt gedaan, als ik het goed begrepen heb uit je boek, is je gewoon als klant aangediend, hè?
Nee.
En gezegd...
niet vaak.
En ik moet een bonnetje hebben, want het is om af te trekken.
Ik ging de mop over aftrekbaar niet maken, maar...
Nee, de basisvraag 3 jaar geleden was wel van, ja, hoe begin je daaraan? Het is een heel belangrijk inzicht, hè. Je moet die...
Want ik zou
wereld,
denken, als je naar de Aarschotstraat gaat en je spreekt een prostituee aan binnen, de kortste keren stopt daar een auto en krijg je een pak slaag.
Ja, nee.
Ja, maar zo is het dus niet.
Ja, nee. Nee, je moet sekswerk opsplitsen in deelsectoren en elke sector vraagt methodologisch zijn aanpak. En globaal heb ik 80% van mijn interviews zijn gratis geweest en lang. Hè. Dit is mijn derde boek. Het zijn zowat de meest...
Niet over de prostitutie, maar wel
over Brussel vooral. Dus gratis en lang. Dan 20% zijn betaalde interviews, vooral achter de ramen.
Omdat je hun werktijd...
Die mensen moeten wel die huur aflossen en zeker in de Aarschotstraat. Dus eerst was ik daar misschien wat verontwaardigd over, maar nadien heb ik daar wel begrip voor gehad. En dan een heel klein stukje undercoverwerk. Maar daar ben ik dan finaal mee gestopt. Ik voelde me eigenlijk bedriegen. Met undercover betekende dat. Rugpijn veinzen en aansturen op rugmassage. En dan overgaan tot small talk en kletsen vooral. Dat zijn natuurlijk informele interviews, maar informele interviews. En dat vooral van voor milieus, Oosterse massagesalons, waar ik mij de vraag stel, hoe kom je daar begot anders binnen? Er zullen wel andere methodes zijn, hè, maar dan ben je vertrokken 2 jaar lang en die tijd had ik uiteraard niet. En dus wat de ramen betreft, om op uw vraag terug te komen, ik zeg het in mijn boek, hè, de 2 minuten klantstrategie. Dus zomaar aankloppen op de ramen, wat ik ook gedaan heb, van hallo, ik ben Hans, ik ben met een boek bezig. Dat gaat niet. Ofschoon, het hangt weer af van buurt tot buurt. Gent is dan een beetje gemoedelijker, heb ik de indruk. Maar je moet eerst die kamer zien te bereiken. Zeker in de Aarschotstraat, waar er ook een problematische Bulgaarse gezelschapsdame zit als tussenpersoon en die houdt wel toezicht. Dus je moet die kamer bereiken. En dan ben ik wel transparant. Een keer in de kamer van, kijk, ik ben Hans, ik ben daarmee bezig.
En ik zou graag mijn kleren aanhouden als het voor hetzelfde is. Ja. En dan heb je een gesprek van een uur. Ja, je hebt dat nu allemaal opgeschreven. Hè? Je hebt het hele landschap in kaart gebracht. Heb je met die sekswerkers zelf ook iets gedaan met je boek? Heb je hem verteld van, kijk, dit is wat ik nu allemaal gelezen en geschreven
dit
en ontdekt heb over jullie?
Dat zijn mijn conclusies.
Want die mensen vertellen jou in vertrouwen
het probleem is natuurlijk, de meeste zijn anderstaligen. Maar er zijn er een aantal Nederlandstaligen die het hebben nagelezen. En dat is natuurlijk... het boek is nu een maand oud, dus het is wachten wat het brede publiek ervan vindt en wat de recensies zijn. Maar de echo's van in het milieu zijn heel lovend. En als het zeker als het uit monden van sekswerkers komt, van Hans, dit is herkenbaar, dan doet dat ongelooflijk veel plezier.
Ik heb nog één vraagje. De titel van het boek is En vraag niet waarom. Ja. Dat is een citaatje uit dat lied van Astrid Nijg. Ja. Maar is dat inderdaad een vraag die je niet...
Ik doe wat ik doe, zo.
Ja, ik doe wat ik doe. We hebben eerst gevraagd aan Astrid van mogen we dat niet als titel gebruiken, maar er bestond al een boek, ik doe wat ik doe. Dus het is eigenlijk tweedehands.
Maar mijn vraag is, is dat inderdaad de verboden vraag? Mag je aan een sekswerker niet vragen waarom doe je dit in godsnaam?
Het is een interpretatieve titel, hè. Vraag niet waarom. Hè. Ik denk dat dat de meest gestelde vraag is die sekswerkers krijgen, ook van klanten. En waarom doet je het? En ik denk dat stoot op een galbol generaal bij sekswerkers. En vraag mij niet meer waarom. Ik interpreteer het zo.
Terwijl jouw hele boek één groot antwoord op die vraag is. Of je probeert het te ontrafelen en blijkt dat er heel veel verschillende antwoorden zijn.
Voilà.
Ja.
Voilà.
Hans van de Kandelaar, het boek heet En vraag niet waarom, dankjewel.
Interne Keuken. Radio 1.